De waarheid, vrijheid en bevrijding. En dan nu de nadruk op het laatste woord, bevrijding. De doorwerking van occultisme in kerkelijke kring en de bevrijding hiervan. Een prachtig lied dat we zojuist gezongen hebben. Een lied dat ook heel veel voor mij betekend heeft in de afgelopen jaren. Ik sluit even aan bij de ochtendlezing. Ook weer die combinatie tussen zwakheid en sterkte. Als je alleen maar de zwakheid van mensen benadrukt, ben je eenzijdig bezig. Als je de kracht van mensen benadrukt, is het eenzijdig. Maar het is hier sterk in uw kracht. Eigen zwakheid voelend. Maar steeds meer moet ik uw kracht verstaan. Het is ook een heel groeiproces. En dat komt ook bij het onderwerp van vanmiddag duidelijk naar voren. Mensen komen steeds meer in aanraking met occulte zaken. Boeken, films, glaasje draaien, waarzeggerij. Een gemiddelde niet-christelijke boekhandel heeft tegenwoordig een afdeling esoterie. Het is niet meer godsdienst, niet meer christendom, maar esoterische aangelegenheden. Van hoe je in contact kunt komen met bovennatuurlijke werkelijkheden. Tijdje terug, nummer 1 op de top 10. Hoe vraag ik een geleidegeest in mijn leven? Deze zaken om ons heen beïnvloeden ons in sterke mate. Jongeren zien films, televisie, internet, doen mee met andere jongeren, stiekem glaasje draaien, geesten oproepen, enzovoort. En dit blijft niet buiten de gereformeerde gezindte, maar komt in onze kring steeds meer voor. Hoe gaan we dan daarmee om? Laat ik ronduit toegeven dat het terrein is waar ik vroeger ook niets van wist, in mijn opleiding ook nooit wat van meegekregen heb. En eigenlijk al gaande een beetje ben in gaan verdiepen door wat boeken te lezen. En toen ook in het gemeenteleven dingen tegengekomen ben waarvan ik dacht, zou dat ermee te maken hebben? En ja, zo ben ik me er verder in gaan verdiepen. 4 jaar terug ben ik op de Christelijke School in Ede gaan werken. De studenten die weggingen waren over het algemeen wel tevreden over de opleiding, maar ze hadden al 2 jaar lang gezegd, waarom helpen jullie ons niet op het gebied van occultisme? Jullie rusten ons wel toe voor maatschappelijk werk, voor jeugdwerk, ook in kerkelijke kring. Maar wat we daar tegenkomen aan satanische doorwerking op muziek, films enzovoort, daar zijn wij totaal niet op voorbereid. Toen zijn we ook themaweken gaan houden en dat voorziet in een geweldige behoefte. Een van de situaties waarmee ik in aanraking kwam in de gemeente, toen ik me er een klein beetje in verdiept had, ik was bij een jong gezin, was een meisje van ongeveer 2 jaar, dat liep door de kamer, ik was er overdag, was wat druk, niet makkelijk. Op een gegeven moment was ze even op de gang en de moeder zei, onze dochter, daar hebben we zoveel problemen mee. Niet alleen dat ze druk is en ongezeggelijk, maar meermalen op een dag krijgt ze een soort aanval. En dan staat ze midden in de kamer zomaar te beven en te trillen over alle leden. Dan staat ze zo te schudden. En dan mogen wij als ouders ook niets zeggen. Mogen we ook haar niet aanraken. En nou ja, dan na verloop van tijd gaat het weer over. Nou ja, ik zelf kinderen en ook wel het een en ander gewend. Maar dit vond ik toch heel erg vreemd. En toen dacht ik aan dit onderwerp. Zou er iets met occultisme zijn? En dat is natuurlijk een wat confronterende vraag. Het is al jaren terug, toen was dat helemaal zo. Dus ik zie, ben je wel eens naar alternatieve genezers geweest? Niet zo'n logische vraag misschien, maar bij alternatieve genezers, waar veel mensen uit de gereformeerde gezindte naartoe gaan, daar zitten prima kruidendokters enzovoort bij, maar er zitten ook een heleboel genezers bij die totaal verkeerd bezig zijn en met verkeerde geestelijke krachten werken. En dat heeft zeker bij de ouderen in onze gemeente een gigantische doorwerking. Nee, daar was ze nooit geweest. Ik zei, de man ook niet. Ik zei, heb je wel eens met occultisme bezig gehouden? Hè? Met waarzeggerij of met... Nee, nooit. Nou ja, dan goed, dan zal dat niet. Maar je kunt altijd nog weer verder vragen van of er in de familie wat zit. Dus ik zie, zit er bij jullie in de familie soms wat, wat vreemds? Ja. Nou, en toen vertelde de vrouw toch allerlei zaken van echt abnormale verschijnselen die bij haar broers zich voordeden. Als dat zo is, dan kun je weer een schakel verder gaan en zeggen, nou goed, zou er dan bij die ouders wat zijn? Dus ik dat aan de orde gesteld en toen zei deze vrouw, nou ja, ja maar goed, mijn ouders die zijn kerkelijk. Die zijn echt heel degelijk, heel zwaar in de leer. Goed, er waren eigenlijk maar een paar predikanten in heel Nederland goed genoeg. En ik viel duidelijk buiten die categorie. Maar niettemin, daarnaast was op occult gebied alles mogelijk. Pendelen, wiggelroeden lopen, magnetiseren, enzovoort, enzovoort. Daar kon van alles. Dat ging gewoon samen met de hele dag in het zwart lopen, enzovoort. En toen heb ik gezegd tegen die vrouw, het zou wel eens kunnen zijn dat de occulte praktijken van jouw ouders de oorzaak zijn van de abnormale verschijnselen die je bij je dochter tegenkomt. Dat was een vrij heftige zaak. Ik kende het gezin behoorlijk goed. Zij met name was zeer meelevend. Naar mijn diepe overtuiging oprecht christin. Beleidend lid, ging ook aan het avondmaal. Deed evangelisatiewerk enzovoort. En toen kreeg ik de volgende reactie. Hoe kan dat nu? Ik heb nooit met die verkeerde praktijken meegedaan. Ik heb er altijd afstand van genomen. En ik mag weten door genade een kind van God te zijn. Dat de Heere mijn schuld vergeven heeft. En ben ik dan degene die dit doorgegeven heeft van mijn ouders aan mijn dochter? Vond ik een volkomen legitieme vraag. En ik heb daar op gezegd van, en toch geloof ik dat dat kan. Maar ik zal ook eerlijk toegeven, ik heb te weinig verstand hiervan om een goed oordeel te kunnen vellen. Ik ken een collega, die weet er veel meer van. En ik zou willen voorstellen, zullen we eens naar hem toe gaan om hem raad te vragen. Daar was de vrouw in ieder geval niet aan toe op dat moment. Maar het was net voor de zomervakantie. Toen heb ik gezegd, joh, ze wilden wel wat over lezen. Best, dan denk er gewoon maar rustig over na. En dan praten we wel verder. Het hoeft van mij niet. Maar ik vermoed hier het een en ander. En ik reik het je aan als mogelijkheid. Toen na de zomervakantie belde ze op. En ze zei, ja, ik wil het uitgezocht hebben. Ik begreep later dat ze ook in verwachting was van de tweede. En dat is misschien ook van, ja, wat overkomt de tweede dan? Toen hebben we een afspraak gemaakt bij dominee Van Dam in Gelderop. Dat was bij ons vandaan een uur rijden. Ik had een afspraak gemaakt voor ons vieren. Dus het echtpaar en de dochter en ik zou dan meegaan. Omdat ik het aan de orde gesteld had, maar ook omdat ik heel graag wilde weten van hoe gaat hij er dan mee om. We hadden afgesproken dat de ouders rijden zouden, dat ik mee zou rijden. Toen rijden ze voor en dan blijkt ineens dat ze het kind bij oppas hadden gebracht. Nou, dat had ik helemaal niet bedoeld, maar goed, vooruit. Ik dacht, het is toch om advies te vragen. Dus wij daarheen gereden. Collega Van Dam, die ook wat boekjes erover geschreven heeft, heeft zeer zorgvuldig geïnformeerd, ook naar allerlei natuurlijke en psychische oorzaken. Maar hij moest mij gelijk geven, ook met de verschijnselen bij die broers. Hij zei, het is grote kans dat dat inderdaad een occulte belasting is vanuit het voorgeslacht. Hij zei, maar daar mogen we ook om bidden. En hij stelde voor dat de vrouw een paar zinnen hardop bad, waarop zij beleed wie de Heere voor haar was, dat ze ook volstrekt niets van doen wilde hebben met occulte zaken. En dan zei, dan neem ik het gebed over. Dus nou, zij deed dat hardop. Vervolgens ging collega Van Dam bidden en hij deed dat in gewone bewoordingen, zoals wij dat ook herkennen of zelf zouden kunnen doen. Alleen de laatste zin was anders. En de laatste zin was, en dan op grond van het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus verbreken wij alle mogelijke banden die er, negatieve banden die er zijn vanuit het voorgeslacht. Amen. Dat was dus helemaal nieuw voor ons. Op dat moment gebeurt er helemaal niets. Maar goed, we zijn klaar. We gaan weer weg en we stappen weer in de auto. Maar terwijl het kind voor die tijd meestal 2 of 3 keer zo'n aanval op een dag had, heeft het na die dag het nooit meer gehad. En zulke soort ervaringen hebben mij toch steeds meer verder gebracht in een richting dat hier wel degelijk heel wat aan de hand is. Nog een ander voorbeeld. Ik gaf catechisatie op maandag, het eind van de middag, voor de brugklassers. En ja, die komen niet altijd even rustig binnen, maar dit keer wel. Het was een zekere beklemming. Ik vroeg, jongens, hoe is het? Het bleek dat een leeftijdgenoot van hun overleden was. Net een paar dagen ervoor. Nou goed, dan probeer je natuurlijk mee te leven. Maar toen zei een van de jongens, maar het ergste is, wij wisten dit van tevoren. Wij hebben iemand in de klas en die kan de toekomst voorspellen. En die had 3 weken terug gezegd, over 21 dagen op die dag zal die jongen sterven. En het was exact zo gebeurd. En dan, ja dominee, maar hoe kan dat dan? Hoe weet dan iemand de toekomst? Is dat dan van God? Ik ben gaan informeren. Het bleek dat die jongen thuis allerlei dingen deed aan waarzeggerij. Onder andere met een Ouija-bord. Dat is een bord waar ja en nee op staat en cijfers en letters. En dan laat men een glas daarop dansen door geesten aan te roepen. En het glas danst dan naar bepaalde letters of cijfers en zo wordt er dan een antwoord geformuleerd. En zo was dus van tevoren duidelijk dat deze jongen op die dag zou sterven. En het is ook nog gebeurd. En toen merkte ik dus een geweldige angst bij de jongeren. Misschien dat hij morgen of overmorgen tegen mij zegt wat mijn lot is. En één jongen was echt bijna in paniek. En die zei, en ik wil niet weten hoe lang ik nog te leven heb. Of dat nog een paar dagen is, of dat ik wel 80 zal worden. Ik wil het niet weten. Maar wat moet ik nu doen als hij morgen naar mij toe komt en zegt, jij hebt nog zo lang te leven? Stond niet in de catechisatieboekjes. Maar we hebben er 3 weken over gedaan. Om uit te leggen wat Satan is, wie Satan is, hoe zijn rijk in elkaar zit. Hoe dat werkt met boze geesten en demonen. Hoe machtig Satan is. En dat hij voor een deel ook de toekomst kan voorspellen. En als hij dat doet, bij voorkeur ook zelf voor zorgt dat het nog uitkomt ook. Dus dat het zo erg is om daar ook geloof aan te hechten. Vervolgens hebben we ook besproken met de jongeren wat de geestelijke wapenrusting is in Efeze 6. Wat is nu het schild van het geloof waarmee alle vurige pijlen van de bozen zullen afgewend worden? Ik heb er erg over gesproken met deze jongens hoe belangrijk het is om de Heer Jezus te kennen. Om veilig te zijn in Hem. Ik zei, kijk, en als je nu verbonden bent met de Heer Jezus, in Hem gelooft, je leven aan Hem toevertrouwd hebt. En dan komt de jongen naar je toe en die zegt misschien, morgen zul jij sterven. En dan moet je zeggen, nee, want jij hebt je woorden van de duivel en die verwerp ik. Hij heeft geen zeggenschap over mij, want ik ben het eigendom van de Heer Jezus Christus. Dat is de geestelijke strijd voeren. Dat is iets wat we moeten doen, wat we moeten leren. En dan zal ik ook heel eerlijk zeggen dat ik daar, zeker in mijn eerste jaren als predikant, gewoon helemaal geen aandacht aan gegeven heb. Ik weet ook nog wel, vanuit een volgende gemeente, waren jongeren die dan in België evangelisatiewerk gingen doen, gingen folderen enzovoort. Nou, ik vond het allemaal prachtig. Hè? Dat was als jeugdgroepen van 15, 16 jaar zulk werk gaan doen. Nou, toch gewoon van geweldig dat ze dat ervoor over hebben om de naaste bekend te maken met het evangelie. Mijn dochter zat er ook bij. En ze komt thuis, eind van de zaterdag. En ze vertelt een aantal hele spannende ervaringen. Maar ze zegt, ja, ik heb ook heel gesprek gehad met een satanist. En dan, oh, ik heb zonder voorbereiding de jongeren van onze gemeente gewoon daar naartoe laten gaan. Niet voorbereid. Het is allemaal, wat dat betreft, goed gegaan, maar ik weet nu wat satanisme inhoudt. En dat het levensgevaarlijk is om natuurlijk zomaar jongeren erop af te sturen van ga maar praten met ze. Dus wij hebben steeds meer nodig een geestelijke wapenrusting. En nog een voorbeeld en dan ga ik verder naar de handout. Ik ben ook deze zaken steeds meer op catechisatie aan de orde gaan stellen. Ook over genezing. Over de vele occulte genezers. Waarbij mensen dus ook de naam van God gebruiken of de naam van Jezus. En ook kerkelijk kunnen zijn en toch met volstrekt verkeerde krachten bezig zijn. Was het ook een meisje van een jaar of 16 die er hand op stak. En zei dominee, ik kan ook mensen genezen. Ik heb ook hele bijzondere krachten. Nou, dan heeft ze natuurlijk wel gelijk de aandacht van de groep. En vervolgens, ja, hoe doe je dat dan? Ze zei, nou dan, ik heb gewoon wat hè, met mensen die ziek zijn, die hoofdpijn hebben, die rugpijn zijn. Ze zei, ik wil ook heel graag verpleegster worden. En ik ben gewoon ontzettend blij dat God mij gewoon extra mogelijkheden heeft gegeven. Dan, ja, dan heb je toch, vergeleken met andere verpleegsters, heb je toch wat extra's wat je doen kunt. Ze zei, nou, dan concentreer ik me heel erg op mijn handen. En die worden dan opgeladen. Een soort energie komt er dan. En nou, dan leg ik die op een ander. En dan straalt die energie over in die ander. En nou, dan raakt die de pijnen kwijt. Nou, terwijl ze dat vertelt, concentreert ze zich tegelijkertijd op haar handen. Die worden dus op de een of andere manier wat opgeladen. En ze houdt de rechterhand vlakbij een meisje dat naast haar zit. Er springt een vonk over. En dat meisje daarnaast springt natuurlijk direct overeind. Van, auw, wat gebeurt hier? En toen stond het dus ook niet meer in mijn catechisatieboekje wat je dan doen moet. En ik dacht, ja, dit loopt uit de hand. En dan had ik toch al ingevoerd dat er tussen de wisseling van groepen altijd wat tijd zit. Bijvoorbeeld 10 minuten, kwartiertje, niet gelijk de volgende groep. Maar als er iets is, dat je gewoon altijd even wat gesprekken kunt doen. Dus ik heb ook gevraagd of zij even wilde blijven. En het was een heel trouw, kerkelijk meelevend gezin, zeer actief. En ik zei, joh, jij hebt wel een hele bijzondere gave. Wanneer heb jij dat ontdekt? Het gezin woonde een jaar in onze gemeente. En ongeveer 2 jaar terug had ze het ontdekt. En hoe kom je daar dan achter? Ja, bij ons in de klas zat een meisje en dat deed ze ook allerlei bovennatuurlijke dingen. En dat vond ik reuze interessant, dus ik ben gewoon heel wat keren bij haar thuis geweest. En op een gegeven moment merkte ik dat ik deze dingen had. En ze zei, ik heb nog meer. Ik weet gewoon een heleboel van tevoren. En mijn vader heeft heel veel sollicitatiebrieven gestuurd voor ander werk. Maar als hij aan mij gevraagd had, ik wist precies wat de antwoorden waren die komen zouden. Ja, ik heb maar niet tegen hem gezegd, want dat zal hij vast niet leuk gevonden hebben. Dus dan heb je genezende vermogens en je hebt paranormale vermogens in die zin van helderziendheid, helderwetendheid. Ook als dus de post brieven bracht, door de brievenbus, het envelop zit dicht, zij wist gewoon wat erin stond. En dan zijn het krachten waarvan je kunt afvragen, zijn die van God of van de duivel? Dit meisje was er diep van overtuigd dat God haar die gaven gegeven had. En ze wilde ze ook goed gebruiken. Toen heb ik tegen haar gezegd, het zou wel eens kunnen zijn dat jouw gaven van de duivel zijn. Dat de tegenpartij jou dit gegeven heeft. Jij bent wel kerkelijk meelevend en je gelooft in de Heer Jezus. Maar als je dit niet van jongs af aan gehad hebt en vanuit een kerkelijke setting ontvangen hebt, maar je bent dus met een vriendin meegegaan waar men zich duidelijk op verboden terrein begeeft, op occulte gebied, en je krijgt dan deze vermogens, dan ben ik heel bang dat de bron verkeerd is. Nou, daar schrok ze uiteraard behoorlijk van, maar ze wilde het wel onderzoeken en daarvoor bidden. Goed, dit zijn even een paar voorbeelden vanuit eigen gemeente. Wat er op het ogenblik in de griffmiddengezinte aan de hand is, er komen ongelooflijk veel van deze zaken nu boven tafel, wat jarenlang niet bespreekbaar geweest is. Ik krijg op het ogenblik 1 situatie per dag voorgelegd, al meer dan een jaar lang. En dan heel velen die zeggen, ik weet niet waar ik voor pastoraat naartoe moet en help me alsjeblieft verder. Goed, voordat ik meer voorbeelden vertel, want ik kan nog een hele tijd mee doorgaan, ga ik naar de Bijbelse achtergronden. God heeft de engelen geschapen, een deel van de engelen is afvallig geworden en de overste daarvan noemen we Satan of duivel. En we spreken dus ook wel over duivelen in het meervoud. De hedendaagse term is dan demonen. De Statenvertaling heeft vaak over boze geesten, onreine geesten. Eigenlijk is het dus maar één Satan in eigenlijke zin en duivel en de vele ondergeschikten. Gelukkig is God groter en staat God erboven, dus ze kunnen nooit meer doen dan God toelaat. Vervolgens, en dat is een beetje de tragiek van de gereformeerde gezindte, is hun werkzaamheid vaak te veel ontkend. En is vaak gedacht dat de duivel natuurlijk wel allerlei verkeerde dingen influistert, maar dat occulte machten verder weinig voorstelt. Ik ga ervan uit dat dus die boze geesten, die onreine geesten, die demonen, dus volop actief zijn in deze wereld en mensen negatief kunnen beïnvloeden, evenals in het Nieuwe Testament beschreven staat. Nou staat in Deuteronomium 18 niet van al die vormen van waarzeggerij en wichelen en tovenarij, dat stelt niks voor. Nee, dat werkt wel degelijk, dat is juist het probleem. Alleen, het is verboden terrein voor de Israëlieten. Ze mogen zich daar niet begeven. In het Nieuwe Testament wordt er onderscheid gemaakt tussen gewone ziekten en bezetenheid. Overigens wil ik dus bepleiten, het woordgebruik occult belast kan dus ook in lichte mate het geval zijn. Ook allerlei kerkmensen kunnen dus te maken hebben met occulte belasting, terwijl ze dus eigenlijk gewoon nog niet bezeten zijn. Bezeten is de allerergste vorm waarin iemand helemaal in bezit genomen is door Satan en ook niet meer een eigen wil heeft of over zijn leven kan beschikken. Die bezetene, de Gadara, die was dus ook niet meer thuis te handhaven. Die leefde tussen de graven enzovoort. Maar die had ook een legioen, dat wil zeggen zo'n pakweg 6000 demonen in zich. Er zijn twee voorbeelden in de Bijbel die in ieder geval duidelijk zijn dat het allemaal in veel lichtere mate is. Dat is de man in de synagoge in Markus 1. Die man die gaat waarschijnlijk elke sabbat naar de synagoge. En een bepaalde wetsprediking heeft hij geen moeite mee. Maar als Jezus zegt en dat het evangelie gekomen is, het koninkrijk Gods is onder u en bekeert u, gelooft het evangelie. Ja, dat is te heftig. En dan springt in feite die demon op. En dat gebeurt dus ook bij mensen die dan een boze geest hebben, die gaan dus met een andere stem spreken. Een andere toonhoogte, of een man kan als een vrouw gaan spreken, of andersom. Dus het is een andere stem dan normaal. En zo'n demonische macht wordt dus actief als het een confrontatie is met het echte evangelie en met de Heilige Geest. Terwijl een wettische prediking, daar heeft hij helemaal geen moeite mee. Lucas 13, een vrouw die 18 jaar gebonden is. De artsen die zeggen dan, ze heeft de spierziekte, ze heeft een vergroeiing. En met die Latijnse terminologie van de tegenwoordig krijgt ze zelfs een hele mooie aanduiding. Spondylitis ankylopoietica. Klinkt schitterend, de werkelijkheid is natuurlijk diep triest. Maar Jezus zegt, Satan heeft deze vrouw gebonden. Die achtergrond zitten. En mijn pleidooi vanmiddag is, laten we ook in het pastoraat zoeken naar geestelijke achtergronden. Want er zijn heel veel mensen ziek in onze kring, waarbij artsen, predikanten, kerkenraden, psychologen alleen maar de verschijnselen noteren en niet doordringen tot de demonische achtergrond. Vervolgens ook van belang 1 Korinthe 10 vers 20, want daar gaat het over afgoderij. Mensen die de afgoden gediend hebben. Dan zegt Paulus dat achter die afgoden demonen schuilgaan. In onze kring zijn we veel meer gewend aan de voorstelling, beelden stellen niks voor. Ogen hebben ze maar zien niet, oren hebben ze maar horen niet, enzovoort. Nou, dat is eigenlijk de helft van het verhaal. Natuurlijk, die beelden zelf, die kunnen helemaal niks. En waarom zouden we daarop vertrouwen? Maar verbonden met die beelden zijn wel demonen. En daardoor hebben die heidense godsdiensten zo'n geweldige invloed. Hebben die tovenaars daar zo'n geweldige macht. Ik ga even een stap verder. De vroegchristelijke kerk ging ervan uit dat als mensen vanuit het heidendom overgingen naar het christelijk geloof, dat ze een paar dingen moesten doen. Ze moesten dus leren wat de kerkleer inhield. Ze moesten hun zonde belijden en gedoopt worden. En gedoopt worden, dat is het oude leven is begraven, opstaan tot een nieuw leven met Christus. Maar er moest veel meer gebeuren. Er moest ook onderzocht worden of iemand occult belast was. Er moest exorcisme, duiveluitdrijving plaatsvinden. En er moest gebeden worden, vaak onder handoplegging, en met zalving met olie of iemand de Heilige Geest zou ontvangen. En dat laatste zijn wij kwijtgeraakt. Ik heb het zelf ook meegemaakt in de gemeente. Een stel asielzoekers, islamitische achtergrond. Wij waren reuze blij natuurlijk als gemeente dat mensen van buitenaf interesse hebben voor het evangelie. We hebben het zo goed mogelijk in het Engels allemaal uitgelegd. Deze mensen hebben ook belijdenis gedaan, zijn gedoopt. Kind van hun is ook gedoopt. En korte tijd daarna bleek dat de vrouw waarzeggende vermogens had. Nou, wij schrokken daarvan. Dat jong. De vrouw erop aangesproken. Nee, dat is van God. Dat heb ik altijd al gehad. Nee, dat is een heel speciaal voorrecht dat God mij geeft. En klaar, daar moet je van afblijven. Einde discussie. Terwijl wij dachten, jongen, maar islamitische achtergrond. En dan zeker ook landen als Marokko en zo. Dat is niet alleen de officiële islam, maar ook heel veel volksgeloof. Heel veel occulte zaken die daar een rol spelen. Als dat maar goed zit. Binnen een paar weken was het slaande ruzie tussen dat gezin en onze gemeente. Allerlei problemen, verwijten, met ruzie ook met de buren en zo zijn ze vertrokken. Achteraf zeg ik, als wij dit probleem aan mensen van de vroege kerk hadden voorgelegd, hadden die gewoon gezegd, ja sorry, maar je hebt ook maar het halve werk gedaan. Je hebt alleen maar catechese gegeven en gesproken over doop en belijdenis doen. Maar heel die occulte belasting heb je niet aan de orde gesteld. Nou, en Satan die grijpt heus wel terug hoor, als je dat niet doet. Het is nu mijn ervaring in de gereformeerde gezindte dat langzamerhand er meer over gaat leven. Maar met name de groeperingen die met asielzoekers bezig zijn. Evangelisatiewerk. Ook veel dak- en thuislozen. Hè, Stichting Ontmoeting. Veel verslaafden. Dus bij Stichting De Hoop, maar ook bij adoptiekinderen. Dat dus hier heel veel aan de hand is, wat hulpverleners, ambtsdragers in de gereformeerde gezindte tegenkomen, waar ze niet op voorbereid zijn. En ik sprak net, of tenminste aan het begin van de dag, ook meneer de Hertog uit Dirksland, die ook veel in gevangenissen werkt. Ook daar is dus bij misdadigers heel veel aan de hand. En heel veel herstelprocedures helpen niet als mensen gevangen zitten door de greep van de duisternis. Dat is ook bij Stichting De Hoop, waar ik pas nog was. Mensen kunnen verslaafd zijn, ze kunnen een afkickprogramma volgen. En zegt, nou, kun je toch vervolgens weer zo leven. Maar als ze geestelijk gebonden zijn met een occulte belasting, dan kan dat niet. Dan zijn die krachten zo groot, die grijpen weer terug. En dus dan moet dat verbroken worden. Gelukkig is dat wel mogelijk. Maar het moet aangepakt worden. Wat bedoel ik nou precies met occulte belasting? Ik bedoel dit, dat iemand op het terrein van Satan is gekomen. Op verboden terrein. Dat heeft dus bijvoorbeeld te maken met het aanroepen van geesten. Dat heeft te maken met het vragen aan Satan van zaken. Dat heeft te maken met, pendelen. Het heeft te maken met tarotkaarten leggen enzovoort. Als iemand zo op het terrein van Satan gekomen is, dan heeft hij de deur van zijn levenshuis opengezet. En Satan zegt dankjewel en stuurt een aantal demonen en die nemen dan intrek in je leven. Dat is dus veel meer en veel verdergaand dan de verleiding van Satan waar we allemaal mee te maken hebben. Allemaal hebben we te maken met de influisteringen van Satan. En we hebben allemaal te maken met de verleiding van ons eigen hart en de verkeerde neigingen van ons eigen vlees. Maar als iemand op occult terrein geweest is, dan heeft Satan vaste voet aan de grond gekregen in iemands levenshuis. En dan is het nodig om dat te erkennen, om daar schuld te belijden en om Satan ook weer de deur te wijzen. Om nadrukkelijk te zeggen dat hij geen rechten meer heeft. Dus die rechten moeten verbroken worden. En daarom ook collega Van Dam die dus in dat gebed zei. En dan in Jezus' naam verbreken wij die banden, die negatieve invloeden vanuit het voorgeslacht. En dan heeft Satan geen rechtsgrond meer. En hij zal het natuurlijk daarna wel weer proberen, maar dan mag dat afgewezen worden. In de vroege kerk was hier dus heel veel ervaring mee. En ik vind het zo triest dat onze kerkgeschiedenisboekjes dit allemaal overslaan. Ik heb ook natuurlijk de bekende boeken allemaal gelezen. En dan gaat het eerst over het boek Handelingen. Vervolgens gaan we naar Augustinus. En dan naar Luther en Calvijn. En dan weten we dus niet goed wat er in die tussenliggende 15 eeuwen gebeurd is. Maar de vroege kerk, die was in de wereld bekend om de vele genezingen en bevrijdingen. Een vriend en collega van me, die werkt ook in India. En in India is de christelijke kerk een minderheid. Velen zijn daar natuurlijk betrokken bij hindoeïsme en boeddhisme. En dat is ook een geestenwereld waar heel veel tirannie is en angst. En heel veel mensen weten, als je bevrijd wil worden, dan moet je naar de christenen toe. Dus het gebeurt nogal eens, vrij vaak zelfs, dat op een zondagsdienst dat deur ineens open gaat en dat iemand binnenkomt en zegt van, help me. Nou, daar is men helemaal op ingesteld. Noem dat maar ook een EHBO-team, eerste hulp bij occulte belasting. En er staan een stuk of 4, 5 mensen op en die gaan even naar een kamertje apart, bespreken ze door. Van, jij kent Jezus niet, maar jij wil bevrijd worden van die boze geesten. Oké, dat kan. Wij willen bidden in Jezus' naam, maar ben jij dan bereid om Jezus te gaan volgen? Dat betekent nogal wat. Naar je familie toe, alles. En dan mensen in nood die zeggen, ja, ik heb er alles voor over. Als ik hier maar van verlost word. Dan wordt er gebeden met deze mensen, worden bevrijd. En enige weken later nemen ze heel hun familie mee naar de kerk. Even tussendoor. Ik maak dus heel veel mee zondags dat ouderling van dienst heel dankbaar is. En dat ook uit in het gebed dat de dienst ongestoord verlopen is. Ik vind het ook wel eens heel triest. Ik wou dat bij ons, de mensen, bij honderden tegelijk de kerk binnenkwamen. Maar de wereld weet ons niet meer te vinden. Maar in de vroegchristelijke kerk, de Romeinse wereld, ook de keizers en anderen, die wisten. De christenen, daar kun je naartoe voor genezing en voor bevrijding. En als je overweldigd wordt door angsten en allerlei problemen, gaan we naar die christenen toe. En de apologeten, dus de verdedigers van het christelijk geloof, ook Tertullianus enzovoort, die hebben ook gezegd, wij zijn christenen. We hebben de macht van Christus gekregen om te treden over de onreine geesten. En die macht moeten we weer uitoefenen. En dat combineer ik dan met vanmorgen. Zekerheid van het geloof is geen luxe artikel. Het is iets wat we nodig hebben om in die geestelijke strijd. Dus nou, Satan vindt het prima als we heel zwak zijn en alleen maar sidderen en bang zijn. En een negatief zelfbeeld hebben. Maar het is niet eenzaam ga ik op de vijand af. Sterk in uw kracht en gerust in uw bescherming. Wetend, ik mag de Satan weerstaan en ik mag hem afwijzen. Want Christus is nabij. En dus dat is de logische consequentie van wat ik vanmorgen gezegd heb. Goed, nu globaal, heel globaal, veel oudere gemeenteleden onder ons hebben te maken met verkeerde genezers. Het zijn hele aangrijpende gevallen. Ik hoorde pas zelfs ook van een emeritus predikant die jarenlang Christus gepredikt had, maar nu in ziekte en nood naar alle mogelijke alternatieve genezers toe gaat, daar helemaal van afhankelijk geworden is, psychisch afhankelijk, maar zijn geloofsleven is ook heel erg sterk naar beneden gegaan. Hij is vreselijk bang geworden voor de dood. En zijn dochter gaf gewoon aan hoe dat er absoluut niet over gesproken mag worden. En in zijn algemeenheid, occulte geneeswijzen, die werken wel. Dus daar is wel degelijk genezing te krijgen. Maar die genezing is meestal voor 4, 5, 6 weken. En dan verdwijnt dat weer. En dan moet je weer terug naar die genezer. Er ontstaat dus een bepaalde afhankelijkheidsrelatie. En dat gaat een paar maanden goed, of misschien wel eens een half jaar goed. En daarna komt er steeds meer afbraak van het geestelijke en het psychische. Dat is dan de prijs die betaald moet worden. Je moet dus heel wat meer betalen dan een consult. Satan vindt het best om je te genezen als hij daarna je ziel en je geest maar krijgt. Er is heel veel aan de hand. Ik had ook naast de gemeente dat bijvoorbeeld een reiki-lerares gekomen was. Die behandelde ook allerlei gemeenteleden. De gemeenteleden waren buitengewoon enthousiast over haar. Zo aardig, zo invoelend. En dat is tenminste die iemand die de tijd voor je heeft. En ik heb ook... Ik maakte me daar wat zorgen over. Ik wist natuurlijk helemaal niet wat reiki was. Maar daar heb ik me toen wat in verdiept. En dacht, nou, dit is niet goed. Ik wil met deze mevrouw spreken. En ik wil ook niet meer dat zij gemeenteleden behandelt. En toen vroeg ik aan die gemeenteleden. Van, nou, als die mevrouw er dan weer is, vraag dan of ik ze een keer kan spreken. Dus zij belde me op. Ja, dominee, met die en die. En ja, ik hoorde dat u graag een gesprek wil. Nou, heel graag, heel fijn. Ja, we zitten toch een beetje hetzelfde in elkaar. Hè? We willen allebei graag mensen helpen en zo. Maar ja, ik heb ook begrepen dat u hier predikant bent, hè, van die grote kerk hier in het dorp. Nou, ik wil me daar ook graag bij aansluiten. Als ik goed geïnformeerd ben, dan doen jullie dat via dopen. Dus wilt u mij dopen? Nou, dat is allemaal erg snel, één telefoongesprek. Zal ik eerst een keertje langskomen. Dan kom ik ook graag bij de mensen zelf. Hè? Dan weet je een beetje de boekenkast of wat aan de muur hangt. Dan krijg je toch een bepaalde indruk. Nou, het bleek dat deze mevrouw dus bezig geweest was met boeddhisme, met hindoeïsme, met esoterische astrale reizen. Dus uit haar lichaam treden en dan je spirituele lichaam ergens anders laten functioneren. En zij wilde Jezus er gewoon ook nog wel bij hebben. En toen heb ik gezegd, nou ja, ik vind het natuurlijk prachtig dat u de Heer Jezus wil dienen. Maar hij heeft wel gezegd, niemand komt tot de Vader dan door mij. Dat wil zeggen dat hij andere wegen afwijst. En dat was het kernpunt waar deze vrouw niet mee akkoord kon gaan. Ze zei van, nou, Jezus is één van de vele wegen. Het is één van de geestelijke meesters van het universum. En niet de enige. Goed, occulte belasting kan op meer manieren ontstaan. Dat kan ook door vervloeking. Ik noem er als voorbeeld Bileam, die ingehuurd wordt om te vervloeken. Nou, dat is dus iets wat ook weer opkomt in onze tijd, de Walpurgisnacht. 30 april op 1 mei, dan komen de satanisten samen om vervloekingen uit te spreken over de kerken, over de voorgangers, over de ambtsdragers. En dan vooral dat er heel veel seksuele onreinheid zal zijn, dat veel huwelijken kapot gaan, dat er veel ruzie zal zijn en verdeeldheid en allemaal zulke soort dingen. De voodoo, ook een zeer occulte buitenlandse godsdienst. Satanisme, ook de hekserij in het satanisme. En we spreken dan niet over de witte magie, want de witte magie is bedoeld voor genezing, maar de zwarte magie, zoals dat dus ook... Misschien wel gelezen van tovenaars in de binnenlanden van Afrika. En trouwens, ik preekte een paar weken terug ergens. En een kerkraadslid, die ken ik dan vrij aardig, die is politieagent. En ik noemde hier ook iets van in de preek. Hij zei, nou ja, goed, ja, ik doe ook mijn werk. Maar ik kreeg pas zo'n klein poppetje. En er was een naald ingestoken. Dat kreeg ik zo anoniem toegestuurd per post. Dus, nou, dat zijn dus van die voodoo-praktijken. Er wordt dus een afbeelding van jou nagemaakt. En er wordt onder aanroeping van boze geesten dus een naald gestoken, bijvoorbeeld op de plaats van je hart of zo. En dan wordt dus gebeden dat jij zo zult sterven. Dat is een agent die zijn werk doet. En ik hoor dat dus ook wel, ik zou zeggen niet direct onze kring, maar daarbuiten, ook op schoolplein. Bijvoorbeeld meisjes die elkaar niet alleen pesten, maar meisjes van 14, 15 jaar die dan iemand niet mogen en dan met elkaar een vervloeking ritueel uitvoeren op het schoolplein, dat die ander maar zal sterven. Dat is de tijd waar wij in leven en waar we naartoe gaan. En de kerk heeft de sleutel in handen. We moeten hem wel hanteren. Het staat in de Bijbel. En de vroege kerk heeft tientallen geschriften waar we het zo allemaal uit kunnen leren hoe we dat moeten doen, hoe we hierin staande moeten blijven. We moeten het wel zien. Dan kom ik bij punt C. Het is een moeilijk punt. Een harde wettische godsdienst kan dus ook een uiting zijn van occulte belasting. In Galaten 5 is niet alleen sprake van de vrucht van de geest, maar ook de werken van het vlees. Dan kan er een verstikkende atmosfeer zijn in bepaalde gemeenten, waardoor men sectarische trekken krijgt. Een van de sectarische trekken is dan van: denk erom, jij bent door God hier op deze plaats gesteld en je mag niet weggaan. Ik had zelf ook in een gemeente een vrouw, die was dan van kerkgenootschap veranderd vanwege het huwelijk. Zij kreeg hele erge rugpijn. En haar familie zei: ja, dat komt ervan, omdat je ons kerkgenootschap verlaten hebt. Dat is de straf van God over jou. Als we zo met elkaar bezig zijn, dan heeft dat niets met het evangelie te maken. Wetticisme heeft volgens Colossenzen 2 alles te maken met de overheden en de machten die aan het kruis zijn uitgetogen en tentoongesteld. Ik heb met veel aarzeling, maar ook veel gebed, op bladzij 45 en volgende van mijn boekje daar een paar bladzijden over geschreven. Ik heb nog geen recensies gezien, maar ik denk dat hier de meeste kritiek op komt. En dat is van hoe een vervloeking over kerk en gemeente een doorwerking kan hebben in die gemeente zelf. Ook dus de ongeestelijke situaties van ambtsdragers en kerken. Dan, ik geef even een paar citaten. De gevolgen zijn ook in talloze orthodox-christelijke gemeenten duidelijk merkbaar. Al naar gelang de mate van satanische invloed, vooral door wetticisme, geestdrijverij, passiviteit, paranormale vermogens en occulte genezingen, is de dood in de pot. Er is geen zegen voelbaar. Jaren gaan voorbij zonder dat door de prediking van het evangelie ook maar één ziel bekeerd wordt. Het wordt toegevoegd: er is geen uitbreiding, ook de jeugd loopt weg. Er is vleeselijk gedrag, nijd, twist, scheuring. Er is openlijke zonde en geen kracht die te ontmaskeren en er tegen op te treden. Velen vragen zich af: hoe komt het toch dat er zo weinig zegen is, zo weinig groei, zo weinig geestelijk leven? Dan noem ik iets van Peter Horobin in Engeland, die ook zeer veel ervaring heeft gedaan met bevrijding van occultisme. En dan zegt hij: een van de meest voorkomende redenen waarom demonen christenen niet verlaten, is het feit dat ze recht hebben om daar te zijn. In de kerken zijn vaak zonden geweest van de leiders in vorige generaties. En de hardste woorden die Jezus gesproken heeft waren gericht op de geestelijke leiders die het volk misleiden. Gemeenten dienen zich af te vragen wanneer er negatieve ervaringen zijn, of er verzet is, of er een aspect is in de geschiedenis dat beleden moet worden. Het is mogelijk dat de strijd gevoerd moet worden met geesten van de dood die recht hebben gekregen in vorige generaties. Spreekt Horobin ook over zogenaamde christelijke demonen. Religieuze geesten die zich hullen in een christelijk gewaad en die christelijk gedrag vertonen. Zij zijn het moeilijkste te herkennen. Dan de kerkvader Cyprianus bericht over een vrouw die zeer vroom was, allerlei kerkelijke taken vervulde. Een exorcist ontdekte bij haar echter een geest van religieuze huichelarij die slechts met grote moeite uit te drijven was. Ik hoorde pas ook weer een voorbeeld van een meisje. Dat was ook kerkelijk en dat had een geleide geest gevraagd in haar leven. En een geleide geest wil zeggen dat je dan vraagt elke keer wat je moet doen. En zo'n demon doet zich voor als een engel des lichts, dus die helpt, die is ontzettend vriendelijk en behulpzaam. In dit geval zag ze er helemaal geen kwaad in, want ze zei: nou, die geest gaat zelfs mee naar de kerk en hij zit of staat gewoon naast mij en zingt de psalmen mee. Geen enkel probleem om zich aan te passen. Maar dan daarna komt de ware gedaante naar voren. Een levende gemeente heeft aantrekkingskracht. En wat ik aan alle kanten merk, ook in de kring waar ik zelf toe behoor, is dat er zo'n heel erg graag een beroep gedaan wordt op het verleden, op het verbond en op de trouw van God en op bepaalde kenmerken van de kerk. Terwijl dus artikel 29 van de Nederlandse geloofsbelijdenis ook zegt hoe het nu moet functioneren. En ik had net ook in de pauze een gesprek met iemand. Ik hou dus ook wel lezingen over genezing, hè, genezing op het gebed, ziekenzalving en dergelijke. Er is hier dus een gigantisch probleem aan de hand, dat het niet alleen individuele gevallen zijn, maar dat er dus ook heel veel gemeenten ziek zijn en beter zouden moeten worden. Er zijn dus allerlei gemeenten waar een echt religieuze geesten actief zijn. En dan is het dus niet alleen maar de enkeling van je moet dit of dat doen. Het gaat er ook om dat we met elkaar dat onderkennen. En daarom hoop ik dat er nog een heleboel aandacht besteed wordt, ook aan de vroege kerk. En want die gingen hier gewoon veel beter mee om. Vervolgens, ook traumatische ervaringen kunnen een invalspoort zijn voor demonische machten. Daar zijn mensen dus vaak veel meer slachtoffer dan schuldigen. Het volharden in zonde, afkeer van de genade, luisteren naar Satan, verslavingen, ook een mogelijkheid. En dan bij punt 5 noem ik even kenmerken. Als mensen allerlei dwanggedachten hebben, hoeft allemaal niet. Het kan ook een meervoudige persoonlijkheidsstoornis zijn en dergelijke. Als er dus voortdurend dwanggedachten zijn die zeer negatief zijn, kan dat een signaal zijn van let op. Ik heb een mevrouw gesproken die veel van muziek hield, of dat nou klassiek of modern was, maar zodra zij de psalmen en gezangen opzette op een cd'tje, dan kreeg zij barstende hoofdpijn. Dat is natuurlijk een heel raar verschijnsel. Maar het bleek dat zij dus ook occult belast was. Als er allerlei onverklaarbare lichamelijke en psychische pijnen zijn en angsten, paranormale vermogens, zeer veel negatieve ervaringen in de familie, neiging om het eigen leven te beëindigen, vreemde geluiden enzovoort en bewegingen in huis. Messenbakken die ineens doen, schilderijtjes die allemaal zomaar van de muur vallen, flessen die ineens van de plank afspringen en zo. Dan is er dus heel wat aan de hand. En in het pastoraat ben ik dus nu gewoon steeds gaan vragen. Komt dat vaker voor in de familie? Of wanneer is dat gebeurd? Zus en zo, heb je dat en dat gedaan? En heel vaak levert dat schokkende informatie op. Wat mij betreft punt 6. Pastoraat en beleid in de gemeente. Laten we het niet ontkennen. We moeten ook niet alles op deze toer zetten. Als iemand dwanggedachten heeft of angstig is, dan hoeft dat allemaal echt niet het geval te zijn. Maar laten we het op zijn minst onderkennen en ook onderzoeken. En omdat het zo'n nieuw terrein is voor velen van ons, pleit ik dat er teams komen. Gelukkig ontstaan die ook in de gereformeerde gezindte. Waar de nood onderkend wordt. En laten we het ook desnoods artsen, psychologen en psychiaters enzovoort inschakelen om heel zorgvuldig de diagnose te stellen. Wat in ieder geval van belang is, is de houding van Efeze 6, die geestelijke strijd. Ik weet van een meisje, dat werkt in een winkel en ze kwam erachter dat een collegaatje van haar een satanist is. Daar was ze geweldig bang voor. Maar ze zegt, elke ochtend, voordat ik naar mijn werk ga, lees ik eerst Efeze 6 en dan vertrouw ik me toe aan de Heere en vraag of hij me die dag verder beschermen wil. En ze, al die dagen is het goed gegaan. Zelf de duivel weerstaan. Alleen met hervormingsdag spreken wij de duivel wel eens toe. Beef Satan, hij die ons geleidt, zal u de vaan doen strijken. Maar het mag veel vaker. Op grond van het volbrachte werk. Evenals Luther deed. Luther had daar veel ervaring mee. Zwijg. Trek je terug. Ik heb niet meer met je te maken. Mensen kunnen zelf hier heel veel in doen. Zeker als ze dus in een wat lichtere vorm met occulte belasting te maken hebben. Als het wat zwaardere vormen zijn, dan is het goed om anderen in te schakelen in het pastoraat. Het gebed. En dan mogen we weten, Marcus 16, de vaste belofte, deze tekenen, zullen de gelovigen volgen. Tot op de dag van vandaag. Echt waar, dat boze geesten uitgedreven worden. En dan tot slot één voorbeeld. Ik werd pas opgebeld door een mevrouw. Ze woont vlakbij me, maar leeft in een andere gemeente mee. En ze zegt, ik heb een geadopteerde zoon van 19 jaar. En deze jongen kon vreselijk moeilijk functioneren op school. Er waren allerlei problemen. En we hebben stad en land afgelopen, ook psychische hulp van alles en nog wat. Hij kan ook niet goed zien, hij was kleurenblind en kon niet goed ruiken en heel veel afwijkingen. En eindelijk zijn we mensen tegengekomen en die zeiden, joh, maar dit is occulte belasting. Wie weet wat zijn ouders allemaal gedaan hebben in dat adoptieland. En toen is er net voor de zomervakantie heel concreet gebeden voor bevrijding. En deze jongen is bevrijd. En zijn karakter verandert helemaal. Hij kan nu weer ruiken. Hij ziet voor het eerst kleuren. En die moeder zegt, dit is zo'n gigantische verandering in het leven van mijn zoon. Wij kunnen dat ook niet meer aan. En Kan er niet wat begeleiding komen om hem te helpen om dat nieuwe leven te gaan leiden? Er zijn heel veel voorbeelden van mensen die genezen en bevrijd worden. En als er nou ergens een plek is in deze wereld, waar die wereld in nood om ons heen, die volop bezig is met televisiefilms en computerspelletjes en oproepen van geesten. Als er nou ergens een plaats is waar deze mensen om hulp moeten kunnen vragen, dan is dat toch bij ons in de gemeente. En zijn we daar klaar voor?